God zegen, Henk.
Oei.
Kijk, dit is een plaatje met het hele leven van de Jezus. In de 14e eeuw zo'n beetje geschilderd. En vandaag gaat het over die laatste drie plaatjes die rechts onderaan staan. Probeer het niet te ontcijferen. Ik heb de presentatie zo gemaakt dat je die na afloop heel goed kunt lezen. En ook doorklikken, zodat je eventueel nog verder kunt kijken. Het is vandaag Bevrijdingsdag. En Bevrijdingsdag, dan vier je dat je vrij bent. En per definitie heb je dan een bezetting achter de rug of een gevangenschap achter de rug. En aan de andere kant moet er een overwinnaar zijn. Iemand die je uit die gevangenis heeft gehaald of uit die bezetting. En er zijn ook verliezers. En daar gaat de hemelsvaartdag over Christus heen, wat gaat daar nu helemaal over. Hij is de overwinnaar en die vieren we, die zegenen we en hij zegent ons. En daarvan mogen wij genieten. Dus Bevrijdingsdag en het denken aan de hemelvaart is eigenlijk helemaal niet zo gek om dat op één dag te doen. Gelukkig valt het dit jaar ook mooi in één week, dus eigenlijk hoeven we helemaal geen andere gedachten meer in ons hoofd te hebben. Kunnen we steeds bezig zijn met die bevrijding en die hemelvaart van de Heer Jezus. De volgende, moet ik het zelf doen? Zal ik kijken of dat lukt? Gaat dat lukken? Ja. Ik heb het genoemd een afscheid vol blijdschap. Even later las ik een nieuwsbrief van Wilke van der Kamp. Hij zei, het is een juichfeest. Hemelvaart is een juichfeest. En inderdaad, als je je voorstelt, Herm heeft er ook al even aan gedacht, dat de Heer Jezus juichend wordt binnengehaald als hij de hemel binnenkomt. Gerard heeft daar iets van gelezen. Een afscheid vol blijdschap. Ik ga de volgende onderwerpen bespreken. Ja, we hebben geen ding meer, dus af en toe. Christus van eeuwigheid tot eeuwigheid, daar begin ik mee. Waar zit nou die hemelvaart? Het is even een klein theologisch stukje, maar het is wel handig om te weten. Van Christus is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat ik hier geel gemaakt heb, daar gaat het over de hemelvaart. Dus de Jezus is mens geworden, hij is gestorven, hij heeft geleden, gestorven en begraven. En dat het vijfde stukje, de verhoogde Jezus van hemelvaart tot aan de wederkomst aan de rechterhand van God. Hij zit daar nu al te wachten, 2000 jaar lang. Totdat de Vader zegt, ga ze halen. Dan bij het nadenken vroeg ik mij af, komt de hemelvaart wel voor in het Oude Testament? En voor de andere feesten in het oude, die we vieren als christenen, kerstfeest, Pasen en Pinksteren, nou, dan vinden we fantastische beelden en voorafschaduwen in het Oude Testament, maar je moet echt zoeken naar de hemelvaart om die daar te vinden. Vaak is het ook nog verborgen in de tekst. Ik heb een paar plaatsen gevonden. De geschiedenis van Elia en Elisa, nou, dat is een hartverwarmend verhaal. Op een gegeven moment zegt God, ik ga jou tegen Elia, ik ga jou opnemen in een storm. Hoe die dat gaat doen, zegt hij niet. En hij heeft een knecht, die is Elisa, en die wil graag met hem mee. Elia zegt, nou blijf maar achter. Nee, hij tot drie keer toe zegt hij, Elisa, ik wil met je mee. En als ze dan vlak voor het afscheid zijn, zijn ze over de Jordaan gegaan naar een wonder. Wat Elia heeft gedaan door zijn mantel op het water te slaan. Dan zegt hij, Elia, heb je nog een vraag aan mij? Ja, zegt Elisa, wat ik graag zou willen is het dubbele van jouw geest. Van de geest van God bedoelt hij eigenlijk. Ik wil eigenlijk het dubbele. En ik zou zeggen, voor onszelf is ook de vraag, wat zouden wij aan de Heer Jezus hebben gevraagd? Wat zou ik aan de Heer Jezus hebben gevraagd als ik daar bij die discipelen had gestaan en vlak voordat hij wegging. De discipelen vroegen inderdaad iets, hè? Maar daar gaan we het straks over hebben. Een andere aanwijzing zien we in, heb ik die? Ja? In Psalm 110 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Die zullen we straks ook nog een paar keer terugkomen. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb, zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. In het eerste stukje staat twee keer Heere. Eén keer met allemaal eeën, grote eeën zelfs. Dat staat voor Jehovah. En de andere keer staat daar Heere, gewoon Heer als Heer. Koning. Dus daar zie je als het ware dat God zegt tegen de Heere, tegen de Adonai, ga aan mijn rechterhand zitten. En dat gebeurt tijdens de hemelvaart. Dan zijn er ook nog wat vragen in Spreuken. Spreuken is een wijsheidsboek, dus daar mag je ook verstandige vragen stellen, raadsels soms. Je zegt van wie klom op ten hemel en daalde weer neder? Wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed? Wie heeft de einden van de aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Gij weet het toch? Ja, wij weten het. Hè? Als je die vraag nu had gekregen, dan zouden wij gezegd hebben, dat is de Heer Jezus. Maar de schrijver van de Spreuken, Ageur, heet je dat, die wist er toen nog niet. Dan gaan we naar Psalm 68, vers 18. Die wordt in Efeze 4 geciteerd. Gij zijt opgevaren naar de hoge en gij hebt gevangenen meegevoerd en hebt gaven in ontvangst genomen en onder de mensen. Ja, ook van weerspannigen om daar te wonen, o heren. Dan gaan we direct door naar Efeze 4. Er staat niet alleen dat hij ons gaven in ontvangst heeft genomen, maar er staat ook, daarom zegt hij, opgevaren naar de hoge, heeft hij de gevangenschap gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Zie, er staat de mensen gaven gegeven. Dit nu, hij is opgevaren, wat is het anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde? Hij die is neergedaald is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. Dan zie je dat de Heer Jezus is opgevaren, heeft daar gaven in ontvangst genomen en heeft die weer teruggegeven. En als je in de Efeze verder leest, dan blijken dat de apostelen, de profeten, de herders, de leraars en de evangelisten te zijn die hij heeft gegeven aan de gemeente om die op te bouwen. Zodat we allemaal zullen komen en lijken op hem. Over wie gaat het dus? Timotheus vat het heel mooi samen, Paulus in Timotheus. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht, hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Daar is hij nu, opgenomen in heerlijkheid. Dan gaan we terug. Wat zegt het Nieuwe Testament over de hemelvaart? Er is vanmorgen al één tekst voorgelezen. Ik ga die nog even presenteren. En hij zei tot hen, kijk het, ja. En hij zei tot hen, gaat heen in de hele schepping, in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. De Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Ik gebruik deze teksten om jullie te helpen, om je geloof te bouwen op vaste Bijbelteksten in Gods woord. Dat je weet, nou, dit geloof ik, omdat Gods woord dat zo zegt. Niet omdat ik dat zeg, omdat Gods woord dat zo zegt. En dat je het zelf later ook nog weer kunt nalezen. De laatste woorden in het evangelie van Lucas, die luiden, en hij zei tot hen, aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest worden gepredikt. Bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn vader op u komen. Als je andere evangelie hebt gelezen, dan weet je wie die belofte van de Vader is. Dat is de Heilige Geest. Dus hij belooft hier dat de Heilige Geest op hen zal komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Dus weer dezelfde Heilige Geest. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En zij keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Daar kwam mijn titel vandaan, een afscheid vol blijdschap. Het is de enige keer dat je in het Lucas-evangelie leest en ze waren dat zij dat zo blij zijn. Dan gaan we naar Handelingen. De laatste keer dat er geschiedkundig over de hemelvaart wordt gesproken. Ik begin bij vers 6. Zij dan die daar bijeen gekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? Dat was dus hun vraag. Hè? Vlak voor het afscheid waren zij bezig. Gaat nou dat eindelijk gebeuren? Dat koningschap van Israël. Daar zaten ze blijkbaar, hun hoofden waren daarmee vol. Want die vraag wilden ze beantwoord hebben. Hij zei tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Maar gij zult kracht ontvangen. Er komt opnieuw die kracht wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en Judea, Samaria tot aan het uiterste de aarde. Nee, niet het koningschap. Niet het koninkrijk. Niet het koninkrijk voor Israël. Maar getuigen zijn van hem. En niet alleen maar tot Israël, maar begin maar waar je woont en ga dan maar verder. Tot aan het uiterste der aarde. En die opdracht die hebben we nog steeds. Tot aan het uiterste der aarde mogen wij hem, van hem getuigen. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heenvoer, zie twee mannen in witte kleren stonden bij hen. Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren. Dat is ook een belangrijke, er is ook een belofte aan verbonden. Niet alleen maar een afscheid, maar ook een belofte dat hij zal terugkomen. En als we de profetieën lezen, dan blijkt hij op dezelfde berg terug te komen als hij daar op dat moment was in Betanië, de Olijfberg. Dan de volgende keer dat er over gesproken wordt, is de Pinkstertoespraak van Petrus. En dan lees ik even alleen maar het gele gedeelte. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen. Dus hij had de Heilige Geest beloofd, maar hij heeft zelf die Heilige Geest ook als belofte ontvangen van de Vader. En dan sturen de Vader en de Zoon sturen samen de Heilige Geest. Ik denk dat er de volgende week over gesproken gaat worden, of zoiets in de Pinkster. Nee, is niet volgende week, hè? Heeft ontvangen van de Vader, heeft dit uitgestort wat u ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden voor uw voetbanken stel. Dat is weer die Psalm 110, hè? Die we al eerder zagen. Hè? Die wordt tig keer geciteerd in het Nieuwe Testament. En Jezus gebruikt hem zelf ook om aan te tonen dat hij zoon van God is. En hier wordt hij ook gebruikt om aan te tonen dat de Heer Jezus daar nu zit. Dat was het doel, zeg maar, voor Israël. Dat staat in het volgende vers. Verhoogd om bekering en vergeving van zonden te geven aan Israël. Deze heeft God als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen. Nou, het heeft niet mogen baten. Ze hebben niet geluisterd. Ze hebben de boodschappers die dit uitten, hebben ze nog een keer gegezeld en toen lieten ze hen gaan. Gelukkig lezen we later dat ze overal getuigden en vrijmoedig van de Heer konden getuigen, maar niet zonder lijden. Dan gaan we naar het voorbeeld van Stefanus, die ook contact heeft gehad met die hemelse Heer. Toen zij nu dit hoorden, barsten zij in woede en knarsten de tanden uiteen. Dus Stefanus had net een heel betoog. Ik denk dat het wel bijna een half uur heeft geduurd, waarin hij het hele Oude Testament heeft laten zien en een aanklacht heeft geplaatst tegenover de Joden. Als waar een laatste oproep om hen tot bekering te wekken. Dus Stefanus is echt is aangrijpend als je dat leest. Hoe gevoelig en met hoeveel autoriteit hij dat pleidooi houdt. Maar ze willen het gewoon niet. Opnieuw niet. Hij echter vol van de Heilige Geest staarde naar de hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan Gods rechterhand. Dan zien we hem weer. Hè? Staande aan Gods rechterhand. Andere teksten zeggen dat hij is gaan zitten, maar hier staat staande. En ik vind dat heel bemoedigend. Alsof hij, als het ware, klaar staat als ze zich zouden bekeren om alsnog terug te komen. Dus hij laat er geen seconde tijd verliezen. Dus als ze zich zouden bekeren, dan zou hij denk ik direct terug zijn gekomen. En dat vind ik ontroerend. Het andere is dat hij ook staat om Stefanus in zijn armen te ontvangen. Dus dan kun je twee hele mooie, hartverwarmende uitleggingen of gedachten bij hebben. En ik heb ze in ieder geval allebei. Er zijn er misschien nog wel meer. Waar zijn we? Stefanus, ja. Oké. Dan gaan we verder. Wat doet de Heer Jezus nu? En daar heb ik een tekst uit de Romeinenbrief voor gepakt. Denk ik. Ja. En ook het gele wil ik even, heel veel kennen die dat gedeelte gewoon uit hun hoofd. Hè? Maar ik wil hier even concentreren op, mijn draden kwijt zijn. Sorry. Ik denk dat de Jezus ook tranen in de ogen heeft gehad toen hij Stefanus daar zag, maar goed. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer, die ook opgewekt is. Die ook aan Gods rechterhand is en ook voor ons bidt. Daar zit de Heer Jezus en bidt voor ons. We hebben vanmorgen een paar getuigenissen gehad van mensen die het moeilijk hebben gehad. En ik denk dat iedereen op zijn tijd, misschien niet zo heftig, maar toch iedereen op zijn tijd heeft het moeilijk. En dan is het een ongelofelijke troost om te weten dat enerzijds broeders en zusters hier op aarde voor je bidden, maar anderzijds dat er boven ook iemand zit die voor je bidt. En dat zonder vertaling als het ware kan delen met zijn vader. En jou dan, en mij kan troosten, die ook voor ons bidt. Ja, sorry. Goed, de volgende is dat wij met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Staat in Efeze. Nou, ik denk dat dit een van de meest blije momenten is geweest die ik mijzelf beseft heb toen ik was bekeerd. Op mijn 18e heb me laten dopen en netjes probeert de Bijbel te lezen enzovoort. Totdat ik in Efeze aankwam en deze tekst las. En mij realiseerde dat het ook voor mij gold. Dat ik, hij niet alleen naar boven, maar dat ik ook daarboven ben. Mijn nieuwe ik. En ja, als ik terugfilm, heeft dat bewustzijn en dat echt aanvaarden in geloof en het je eigen maken mij enorm ja, behoed en bewaard en vrede gegeven. Een onwankelbaar geloof krijg je. Als je weet dat je met hem gezet bent in de hemelse gewesten. Wat er op aarde ook gebeurt, wat er in je leven ook overkomt, je bekijkt het toch vanuit een ander perspectief. Vanuit een hemels perspectief. En je kunt als het ware stoten tegen Jezus. Ziet u het ook? Ja, ik bid voor je. Ongelooflijk. Dan gaan we naar dat we levend gemaakt zijn en opgewekt zijn en meedoen zitten. Eigenlijk heb ik het al een beetje genoemd in mijn vorige tekst. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Hè? Wij zijn gewoon met hem meegegaan toen hij is opgestaan en opgewekt. Dan zien we in Filippenzen, als ik daar ben. Ja, hè? Het gaat synchroon, gelukkig. In Filippenzen zien we de vernedering en de verhoging van de Heer Jezus. Gewoon in één prachtig, men zegt wel eens, dit is het oudste christelijke lied waarschijnlijk, wat de christenen vroeger zongen. Ik zou willen dat iemand dat tegenwoordig nog eens een keer weer op muziek zou kunnen zetten, want het is een fantastisch lied. Misschien bestaat het wel, maar ik ben niet zo deskundig wat dat betreft. Maar hij staat in vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam. Dan in Colossenzen. Daarin staat, als je dan met Christus opgewekt bent, als je dan met Christus gezeten bent in de hemelse gewesten, als, dan. En wat is er dan? Dus dan zie je, kom je met je leven hier op aarde, hè? Je weet enerzijds, ik ben met Christus gezet in de hemels gewesten. En niemand neemt je dat ooit af. Die belofte is gewoon waar. Dat betekent niet dat je je altijd gedraagt alsof je in die hemelse gewesten zit naast de Jezus. En ik denk dat niemand zou durven te beweren dat hij zich altijd gedraagt alsof hij altijd in de hemelse gewesten zit. Niet naar elkaar toe, niet naar anderen toe, niet naar jezelf toe. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u geopenbaard worden met hem in heerlijkheid. Ook dat is weer een belofte. Als hij openlijk hier op aarde terugkomt, dan zal hij verschijnen met zijn heiligen. En de Thessalonicenzen zegt zelfs, hij zal schitteren in zijn heiligen. Dus wij zijn als het ware de diamanten waarin de Heer Jezus ook als het ware schittert, omdat hij iets van hem dan te zien zal zijn. En bij voorkeur is dat al nu te zien, dat stukje diamant wat de Heer Jezus is. Dan even voor de mensen die het nog verder willen bekijken. In Hebreeën staan er nog 5 keer aan Gods rechterhand en elke keer is het een fundamentele waarheid. Wat daar geuit wordt. Enerzijds heeft het met de godheid van Christus te maken. Anderzijds heeft het met dat hij hoger is dan de engelen. Anderzijds is het dat hij daar nu voor ons bidt, opnieuw de hoge priester. Maar ik ga het hebben over de laatste keer dat het in de Hebreeënbrief genoemd wordt. Houd vol. En dat is nodig. Want we leven niet in een wereld waar alles koek en ei is. we hebben wat hier genoemd wordt. Ik lees het eerst. Hè. Daarom dan. Ja, oké. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Zie je, Jezus, om de hoop die voor hem lag, om de vreugde die voor hem lag. Wij mogen ook uitkijken naar die vreugdevolle uitzicht met Heer Jezus. Ik ga er straks nog één tekst voorlezen, die ik niet op de sheet heb gezet. Maar we moeten in die tussentijd, om vol te houden, moet je alles wat je last van hebt in het geloofsleven. Dat betekent niet per se zonden, maar kunnen wel overmatige tijdconsumenten zijn die hinderen om de wedloop te lopen. En de zonde is natuurlijk duidelijk, dan moet je die moet afleggen. En dan is er een belofte, die zal ik lezen uit Openbaringen 3, vers. Dit kan weg, hè? Dat is al net zo handig. Openbaringen 3, vers 21. Dat is een brief die de Heer Jezus schrijft. Dat is ook weer een brief van de Heer Jezus zelf. Aan de gemeente in Laodicea. En als je het profetisch bekijkt, is dat de gemeente zoals die eigenlijk nu gekarakteriseerd wordt. Een gemeente waar het niet in de hele christenheid superhoog halleluja is. Hè? Die gemeente is in ieder geval in de westerse wereld, voor een groot deel lauw. Maar dan zegt de Heer Jezus, ook daar zijn overwinnaars. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus dat is de belofte. Hè? Wie overwint, die zal zitten met mij op zijn troon. Zoals ik ook overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Dus dat is de uiteindelijke belofte die wij mogen hebben, dat we in zijn troon mogen zitten. En dan ga ik terug naar Hebreeën, want je had volharding nodig. Ik heb die tekst van de week al een keer gedeeld met Niels. Hij kon er wel op zijn leven plakken, zei hij. En ik denk dat velen dat kunnen. Hebreeën 10, vers 36, daar staat, want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan hebt, de belofte ontvangt. En ik weet dat er hier zijn die het enorm moeilijk hebben om vol te houden. Om vol te houden, maar ze geloven wel enorm in dat ze een belofte zullen ontvangen. En in die tussentijd zegt Gods woord, je hebt volharding nodig. En die volharding kun je putten door te kijken naar de Heer Jezus. Hoe hij heeft volgehouden, ondanks alle moeite. Omdat hij uitkeek naar waar hij naartoe ging. En daar wil ik het bijna mee eindigen. Behalve nog wat theologische afsluiting dingen. Want dat heeft de. Wat zijn een paar conclusies? Er zijn er denk ik 7 of 8 die je zou kunnen stellen. Ik heb er hier 4 genoemd, die ik wel belangrijk vind. van de bekroning en afsluiting van de volbrachte verlossingswerk. Juichend wordt de overwinnaar binnengehaald. Triomf over alle door hem verslagen geestelijke machten. Wij staan aan de kant van de overwinnaar. Wij zitten in het overwinnaarskamp. We gedragen ons niet altijd alsof we in het overwinnaarskamp zitten, maar we zitten er wel in. Zij markeert de huidige positie van Jezus en die van de gelovigen in hem. Zij is de eigenlijke sfeer van het geloofsleven. Ik heb daarover gesproken toen ik over Efeze en Colossense had. Zijn bediening is vooral nu hogepriestelijk en wordt gekenmerkt door de voorbeden en belangenbehartigingen. Nou, je kunt geen betere voorbeder hebben en geen betere belangenbehartiger dan de grote advocaat, de Heer Jezus. En daarmee zou ik willen afsluiten. Hartelijk dank.
Dankjewel.